Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. We zingen uit de 63ste psalm het eerste en het tweede vers. Wij lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het negende hoofdstuk, de versen 18 tot en met 36. Lucas 9, vers 18 tot en met 36. Na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 111. Des Heren werken zijn zeer groot. En daarna doen wij belijdenis van ons geloof.
En het geschiedde, als hij alleen was, biddende de discipelen dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hun, zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordden, zeiden, Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zeide tot hen, maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende, zeide, de Christus Gods. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochende zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal, in al zijn eerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en de heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijn aangezicht veranderd en zijn de kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias, de welke gezien zijnde in eerlijkheid zeiden zijn de uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen zij zijn eerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen bouwen, voor u heen, en voor Mozes heen en voor Elias heen, niet wetende wat hij zeide. En als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd en die in de wolk en hingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper der hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmiddag vinden we in het gelezen schriftgedeelte. In het 9e hoofdstuk van Lucas. En de tekst wordt gevormd door de versen 28 en 29. Lucas 9, vers 28 en 29. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Laten wij samen eerst Gods zegen vragen. Heere, barmhartige en genadige God, mogen wij u ootmoedig bidden dat u in ons midden wilt zijn en dat u met de krachtige en de heerlijke werking van uw Heilige Geest onder ons werkzaam wilt wezen. Dan zal de prediking van uw woord kracht doen. Dan zal uw woord zeker ook niet ledig tot u wederkeren. Maar als u in ons midden werkzaam wilt zijn door uw Heilige Geest, dan zal dat woord van u kracht doen, zegen brengen. En dan zult u daarin verheerlijkt worden. Als er mensen tot bekering komen, als er geloof mag worden gewerkt en versterkt, als de hoop in het leven van hen die u vrezen mag worden verlevendigd, als het oog voor de Heere Jezus Christus en zijn genade mag worden geopend, als we meer en meer mogen gaan aanschouwen van wat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat grote goed, dan zal onze ziel daar niet alleen profijt van hebben, maar dan zult u er ook de eer voor ontvangen. En Heere, wat zijn wij afhankelijk. Afhankelijk van wat gij geven wilt en doen wilt. We kunnen ook geen enkel gunstbewijs van u naar ons toe halen. Geen enkele belofte kunnen we zelf toepassen. Als we het proberen, mislukt het. Of we kunnen ook nog wel denken dat het gelukt. En dat we zo met de beloften werkzaam zijn en dat de beloften in ons leven ook wat doen. Als we ze zelf naar ons toe halen en ze zelf toepassen, maar dan verbeelden we ons maar wat. Maar Heren, voor ware, echte geestelijke werkzaamheden, voor de oefeningen van het geloof, voor het leven aan onze ziel, voor het eerst of bij vernieuwing, voor al die dingen zijn we helemaal op u aangewezen en moet het alles van u komen. Heren, in die afhankelijkheid zien wij tot u op en wij bidden u, gedenk ons, bezoek ons en zegen ons. En vergeef al onze zonden, Heren. Ja, Heren, neem weg uit ons midden, uit ons leven, uit ons hart alles wat ons schuldig stelt en wat scheiding veroorzaakt, wat ons van u afhoudt, wat ons van u vervreemdt. Wilt gij ook de vorst der duisternis beletten om zijn werk te doen? En ga gij uw gang en doe gij uw werk door het rijk van de boze te verbreken en door uw rijk ook in ons midden te bouwen en te doen komen. Heren, zo zijn wij in diepe afhankelijkheid hier voor uw aangezicht bijeen. En wij bidden van u dat we dat allen diep mogen beseffen. Want ach, Heren, ook dat moeten we leren. We zijn mensen die zo vaak ervan uitgaan dat we zelf nog wel het een en ander kunnen. En het is ook zo, in ons dagelijkse leven worden we inderdaad ook geroepen om zelfstandig te zijn. Een stukje van de opvoeding die we als ouders onze kinderen meegeven en die wij zelf ook weer van onze ouders hebben meegekregen om zelfstandig te worden. Om allerlei dingen zelf aan te kunnen. Om niet overal meer bij geholpen te worden. Heren, zo gaat het toch ook in de opvoeding van onze kinderen. We zeggen ze geregeld, nou moet je het zelf maar eens doen. En dat leidt ons tot de gedachte dat we het in geestelijk opzicht ook maar zelf moeten doen. En dat we het zelf althans maar moeten proberen. Maar Heere, doe ons zien dat het in geestelijk opzicht zo niet gaat. En dat de manier waarop u uw kinderen opvoedt in dat opzicht verschilt van de manier waarop wij onze kinderen opvoeden en ook wel moeten opvoeden. Maar als u opvoedkundig bezig bent, Heere, dan maakt u ons nooit zelfstandig, maar wel meer en meer afhankelijk. En dan wordt het ons wel meer en meer bijgebracht. Zonder mij kunt gij niets doen, al zijn we grijs geworden in uw dienst. En al hebben we onze beste krachten gegeven in uw koninkrijk, dan nog blijft het waar dat we zonder u niets kunnen doen. Heere, bind dat op ons hart en onderwijs ons in deze dingen, opdat wij ook altijd maar weer met lege handen staan en zo ontvankelijk zullen zijn voor uw heil, voor uw werk, voor uw genade. Laat de schriften geopend mogen worden. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft om het woord op de rechte wijze te verkondigen. Want ook dat is gave, Heere, als u het aan uw knechten geeft, dat zij het woord mogen recht mogen snijden en het mogen verkondigen naar de mening van uw geest. En maak ook in het midden der gemeente plaats voor uw woord, opdat het ontvangen mag worden en zo ook tot zegen mag zijn. Heere, wees gij dan met alles wat op uw zegen wacht, niet alleen in ons midden, maar ook in uw ganse kerk en koninkrijk over deze ganse aarde. Verheerlijk uzelf door nog velen te trekken uit de duisternis en ze te brengen in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht, het rijk van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, we bidden u dat ge gedenken wilt aan de arbeid der zending en dat u zegenen wilt het woord van uw genade, ook onder hen die er nooit van gehoord hebben. Maak er plaats voor. Geef dat het gehoord mag worden. En geef er geloof bij, Heere, opdat het ook geloofd mag worden. Zegen uw woord voor het volk Israël. Nog altijd ligt daar het deksel, maar u kunt het wegnemen. U kunt de ogen openen. U kunt voor die enige zaligmaker oog geven. Doe het, Heere. Zegen gij uw woord voor allen die het horen, vandaag of op andere tijden, en langs welke wegen en langs welke kanalen het woord hen ook bereiken mag. Geef, o God, dat dat woord in het midden van deze wereld vol boosheid en duisternis een kracht mag zijn waarin zichtbaar wordt dat gij in al de ellenden en nood van ons bestaan genadig nog aan zondaren wil denken. Heere, wij bidden u voor hen die een weg moeten gaan van beproeving en van tegenspoed. Dat kan bij de een dit zijn en bij de ander wat anders. Zorgen bij de een, verdriet bij de ander, rouw bij een derde en wat er allemaal niet meer wezen kan. Heere, zo is ons levenspad vaak omzoomd door allerlei moeiten. Het aardrijk is vervloekt, brengt doornen en distelen voort, die omzomen ons pad en we wonden ons eraan. En zo zijn er zoveel dingen, Heere, waar wij geen raad op weten, waar wij ook niet mee kunnen leven als u niet kracht naar kruis geeft en als u met de beproeving ook niet de uitkomst geeft. Zo leggen wij al die noden ook voor u neer. En we bidden, Heere, dat gij maar door de genadekracht van uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, ook in de beproevingen van het leven hulp wilt bieden. Zegen alles wat op uw zegen wacht, in de dienst der barmhartigheid, in de geestelijke verzorging in ziekenhuizen en inrichtingen, in de geestelijke verzorging van onze jongens in militaire dienst. Heere, zegen ook hen die onder de wapens zijn, waar ook, welke taken, welke verantwoordelijkheid ze ook kregen toebedeeld, of misschien helemaal nauwelijks verantwoordelijkheid, zodat het leven voor hen misschien wel een stuk verveling is, en naar hun eigen inschatting ook verloren tijd. Maar Heere, bewaar ze in ieder geval en houd ze overeind, ook in het midden van de verzoekingen die er daar voor hen zullen zijn. En waar zijn ze niet? En waar worden onze jonge mensen niet omringd door duizenden gevaren? Heere, overal loert de verlokking en de verleiding tot zonde. En overal weet Satan gebruik van te maken. En hij vindt maar al te spoedig, ook aan de binnenkant van ons hart en leven, aanknopingspunten waar hij zo aan vast kan maken en waar hij zo ons kan meetrekken. Heere, geef dat onze jonge mensen, dat onze kinderen vroeg mogen leren u te vrezen. Niet alleen geeft dat het leven pas echte vervulling, maar dat bewaart ook voor veel zonde en veel kwaad. Want de vreze des Heren is toch dat we het kwade gaan haten. Heren, versier ook de jeugd der gemeente met de vreze van uw naam. En geef dat ze in dat opzicht ook een goed voorbeeld mogen hebben in het wandel, in de wandel, in het gedrag, in het leven, in het getuigenis van de ouderen. En daar ontbreekt ook nogal wat aan, Heren. Daarom u, o, wij hebben u zo nodig. We hebben u zo nodig voor het eerst en bij vernieuwing. We hebben u zo nodig van stap tot stap. Wilt gij u dan over ons ontfermen en ons zo een gezegend uur geven, ook als in het midden der gemeente het sacrament van de heilige doop zal worden bediend. Zegen de doopsbediening voor degenen die hier antwoorden, voor de ouders en ook voor de hele gemeente. En laat zo ook langs die zichtbare weg het evangelie verkondigd mogen worden en mogen wij het verstaan. Vergeef onze zonden, Heere, en neem genadig alle ongerechtigheid weg. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Mazereeuw? Zuster Kramer? We hebben, gemeente, vanavond opnieuw doopsbediening. De eerste keer in dit nieuwe jaar. Het is in het vorig jaar heel wat keren gebeurd dat kinderen der gemeente teken en zegel van het sacrament ontvingen. En nu, op deze tweede zondag in het nieuwe jaar, is er alweer bediening van het sacrament van de heilige doop. Als het zo vaak gebeurt, dan zou iemand de gedachte kunnen krijgen, is het niet een beetje te vaak dat we dat formulier moeten horen en dat wij iedere keer weer opnieuw die vragen horen stellen en dat bij het doopvont de kinderen het water op het voorhoofd gesprenkeld krijgen. En het is waar, dingen die zo geregeld plaatsvinden, die kunnen zo gewoon gaan worden. Zodat we ervoor afstompen en zodat we het nauwelijks meer beseffen wat er gebeurt. En dan is het voor ons geworden, verworden, moet ik dan misschien zeggen, tot een kerkelijke plechtigheid, tot een handeling die er nou eenmaal bij hoort, maar die ons verder toch ook weinig meer zegt. Het zou jammer zijn als het zo was. En daarom is het goed om elkaar eraan te herinneren, en dat doet het formulier ook keer op keer als we het nog maar horen, dat het toch een bijzonder moment is in het midden der gemeente, keer op keer als onze kinderen bij het doopvont mogen worden gebracht. Een bijzonder moment voor die kinderen, een bijzonder moment voor hun ouders, maar ook een bijzonder moment voor de gemeente. En waarom zo bijzonder? Wel, eenvoudig omdat dat ook evangeliepredikering is, wat er in het sacrament en de bediening van het sacrament van de heilige doop gebeurt. Evangeliepredikering, op een zichtbare wijze. Het water van de doop, dat is toch de prediking van het bloed van Christus. En zoals dat water op het voorhoofd aangebracht wordt, en zoals het eens op ons voorhoofd aangebracht is, zo moet het bloed van Christus op onze zielen gesprenkeld worden. En de Heere spreekt van dat bloed. Hij verkondigt de weg der zaligheid. Hij laat het ons weten, hij laat het ons horen, hij laat het ons zien dat er genade bij hem is. En daarom komt bij elke doopsbediening de vraag aan de orde: we zijn nu wel gedoopt en we hebben onze kinderen ook wel laten dopen. Dat hebben we voor onze kinderen wel gezocht en dat zoeken ook deze ouders weer voor hun kinderen. Maar hebben wij nu persoonlijk en ook voor onze kinderen het bloed van Christus gezocht? En hebben we dat bloed van Christus al gekregen tot reiniging van onze vuile ziel? Die vraag, u begrijpt, het grijpt dieper. Dan zijn we niet klaar met een kerkelijke plechtigheid, met een ceremonie, maar dan zal er inderdaad in ons leven, in de verborgen omgang met de Heere, in de weg van de persoonlijke geloofsbeleving en beoefening, genade moeten worden gezocht en ontvangen. Wel nu, daartoe worden we aangespoord, ook bij de doopsbediening van deze kerkdienst. Daartoe worden we aangespoord in ons eigen leven. Zoek toch dat bloed, want alleen achter dat bloed is veiligheid. Het bloed van Christus En dat alleen reinigt van alle zonden. En we worden ertoe aangespoord om het ook voor onze kinderen te zoeken. En als onze kinderen al groot geworden zijn en zelf alweer gezinnen hebben, dan worden we aangespoord om het ook voor onze kleinkinderen te zoeken. En misschien wel voor onze achterkleinkinderen. Want welk mens het ook is, jong of oud, er is alleen achter dat bloed veiligheid. Ouders, dat is ook voor u. En dat is ook voor de kinderen die u vandaag laat dopen waar. Beseft u dat? Beseft u het als u uw ja-woord geeft en als u opnieuw de opdracht aanvaardt? Beseft u het dat alleen dat bloed van Christus u en uw kinderen kan reinigen van alle zonde? De waarbeste liefde die u uw kinderen kunt bewijzen. Beste bewijs dat u uw kinderen waarachtig lief hebt, zal toch dit zijn, dat u voor uw kinderen het bloed van Christus zoekt. Gemeente, na de doopsbediening zingen wij het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Daniël Mazareeuw, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jannetje Kramer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen we nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zullen nu met elkaar gaan zingen uit de 27e psalm, het 3e en het 5e vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen en mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. 3 en 5 van 27. We beginnen vanavond met elkaar te lezen in de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Een geschiedenis die ons vertelt van een zeer belangrijke en ingrijpende gebeurtenis van de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde. Het belang van deze geschiedenis, van deze gebeurtenis, wordt ook wel geïllustreerd uit het feit op zijn gebed. Maar dan moeten we nog één stap verder, want dan komt ook aan de orde de vraag, wat heeft de Heer Jezus dan gebeden? Kunnen we dat vaststellen? Ik denk dat de Heilige Geest ons een aanwijzing gegeven heeft door onze tekst als volgt te formuleren. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden. Dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. Hebben die woorden ook betekenis die we daar in het begin van vers 28 lezen? Omtrent 8 dagen na deze woorden. Wel gemeente, ik geloof dat deze woorden zoveel betekenis hebben dat ze ons tegelijk ook leiden tot het antwoord op de vraag wat de Heer Jezus gebeden heeft. Wat voor hem aanleiding is geweest om nu de berg op te gaan om te bidden. Maar dan moeten wij natuurlijk even terug naar wat een week daarvoor gepasseerd is. 8 dagen eerder. Wat is er toen gebeurd? Wat waren dat voor woorden die 8 dagen daarvoor gesproken werden? Wel, daar hebben we van gelezen, daar hebben we over horen lezen. Deelte van Lucas 9 dat aan onze tekst vooraf gaat. En de Heilige Geest leidt ons zelf terug naar die woorden die de Heere een week geleden gesproken heeft. We vinden dat in vers 21 en volgende. 3 dingen wil ik u daar even uit aanwijzen. Het eerste is dat de Heer Jezus toen voor de eerste keer gesproken heeft over het lijden en sterven dat over hem komen zou. De eerste lijdensaankondiging. De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is het eerste. De Heere Jezus begon toen zijn discipelen te vertellen wat hij zelf al lang wist, wat hem bij zijn komst in deze wereld al duidelijk voor ogen stond, maar wat zijn discipelen tot op dat moment nog niet begrepen hadden. Hij begint ze te vertellen dat hij gekomen is om te lijden, en dat er achter dat lijden dat over hem komen gaat een goddelijk moeten zit. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Tweede, wat de Heer Jezus bij die gelegenheid een week geleden aan de orde gesteld heeft, is: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dat is dus dit, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, dat ze goed moeten begrijpen, dat aan het discipel zijn onlosmakelijk en onverbrekelijk verbonden is het kruis dragen. Dat die twee zo één zijn dat ze nooit meer uit elkaar te halen zijn. Indien iemand achter mij wil komen, mijn navolger wil zijn, mijn discipel wil wezen, dan moet hij erop rekenen dat hij zichzelf moet verloochenen en dat hij dagelijks zijn kruis op zich moet nemen. En het derde, wat ik u uit de woorden van een week geleden even aan wil wijzen, is dat de Heere Jezus, ik denk aan vers 26, dan spreekt over wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. Dan spreekt de Heere Jezus dus nadat hij het over zijn lijden gehad heeft en nadat hij het over hun lijden, hun kruis dragen gehad heeft, over zijn heerlijkheid. En over de heerlijkheid die ook zij zullen beërven. En dan wijst hij de weg aan tot de heerlijkheid. Dat is geen weg over rozen, dat is geen weg door voorspoed en moeiteloze situaties van ons leven heen. Maar dat is de weg door de diepte, dat is de weg door en onder het kruis. Dat is de weg van de zelfverloochening, de weg van het lijden. Zo gaat het naar de kroon, zo en zo alleen gaat het naar de heerlijkheid. 8 dagen na deze woorden, na dat woord over het lijden, na dat woord over het kruisdragen en na dat woord over de heerlijkheid daarna volgende. 8 dagen na deze woorden gaat de Heer Jezus de berg op om te bidden. Waarom zou de Heilige Geest moeite gedaan hebben om ons die twee gebeurtenissen in één verband te zien? Waarom worden wij zelf door de Heilige Geest, door degene die dat woord van God geïnspireerd heeft, waarom worden wij door de Heilige Geest zelf teruggebracht, als hij over de verheerlijking op de berg gaat spreken, naar wat er een week van tevoren gezegd en gedaan is? Ik zei het al, omdat die woorden het gebed van de Heer Jezus hebben bepaald. Want hoe zijn die woorden ontvangen in de kring van zijn discipelen? En dan zullen we naar het Matthäus-evangelie moeten voor aanvullende informatie. Matthäus 16 en 17. Toen de Heer Jezus begon te spreken over zijn naderend lijden en sterven, toen was er uit de kring van zijn discipelen nogal wat verzet. Met name van de kant van Petrus. Maar die sprak ook toen mee namens de anderen. Zij waren het er in hun hart wel mee eens wat Petrus zei. En wat zei Petrus toen de Heer Jezus begon te spreken over wat hem te wachten stond op zijn levenspad? Toen heeft Petrus gezegd: Heere, wees u genadig. Dat zal geenszins geschieden. Met andere woorden, toen bleek dat er bij Petrus en bij de andere discipelen geen plaats was voor de boodschap van het lijden van Christus. Dat konden zij niet bevatten. Een zaligmaker die de heerlijkheid beërft, daar hadden ze oog voor. Maar een zaligmaker die de heerlijkheid gaat beërven langs de weg van het kruis en van de vernedering en van de bespotting, dat konden ze niet plaatsen. En dus konden zij ook niet plaatsen dat woord voor de volgeling van de kruisdrager. Konden ze ook niet plaatsen dat woord voor de discipel die zijn kruis dagelijks op zich moest nemen. Dus wat ontmoette de Heer Jezus toen hij deze woorden sprak? Niet anders dan onbegrip. En als hij er de tweede keer over gaat spreken, en dan blader ik even verder, en dan lees ik in het vervolg van Lucas 9, vers 44. Zegt hij: legt gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En dan dit commentaar. Maar zij verstonden dit woord niet. Toen nog niet. En het was voor hen verborgen, alzo dat ze het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord hem te vragen. Dus ze waren er wel in gedachten mee bezig. Ze overlegden het wel. En wie weet hebben ze het er met elkaar ook wel over gehad. Van: begrijp jij het? Wat wil de meester daar toch mee zeggen? Dat de Zoon des Mensen overgeleverd zal worden in de handen der mensen. Wat is de zin daarvan? Ze overleggen het, ze zijn ermee bezig, maar ze begrijpen het niet, ze verstaan het niet. Het is voor hen verborgen. En in plaats dat ze er nu mee naar de Heer Jezus toe gaan om te vragen: Heere, wat bedoelt u daar nu mee? Legt u dat eens uit? Lezen we: ze vrezen van dat woord hem te vragen. En dus blijven ze onkundig en blijven ze ermee tobben. En blijft het zo dat er voor die woorden geen plaats in hun leven is. Nou, daar hebben ze nou een week lang over lopen tobben. 8 dagen na deze woorden, en de Heilige Geest legt het verband zelf, zijn ze er nog niet uit. En nu let ik met u even op de Heer Jezus die die woorden gesproken heeft. Voor de eerste keer heeft hij het hardop gezegd dat hij zou gaan lijden. Heeft hij het hardop gezegd wat er allemaal gebeuren gaat. Leest u het nog een keer met me mee in vers 1, vers 22. De Zoon des Mensen moet van Gods wegen, moet veel lijden. Niet zomaar een beetje, maar veel lijden. Hij moet verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. Hij moet gedood worden. En nu hij het allemaal hardop gezegd heeft voor de eerste keer, nu is zijn geest er ook voortdurend mee bezig geweest. Een week lang heeft hij zich gerealiseerd wat er gebeuren gaat. Wat onontkoombaar is. Onafwendbaar. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken, maar dat kan hij alleen als hij veel lijdt. Hij is gekomen om het verlorene te redden, maar dat kan hij alleen doen als hij gedood wordt. En als hij al dat lijden wat hij weet dat komen zal, vrijwillig aanvaarden zal. Maar dat is geen geringe zaak. En daar is de ziel, de menselijke ziel van de Heere Jezus, daar is de menselijke natuur van de Heere Jezus niet toe in staat geweest. Dat kon hij als mens niet dragen. Dat was zoveel, zo onnoemelijk veel. Dat ging zijn krachten verre te boven. Als hij denkt aan de bespottingen, aan de hoon die straks over hem uitgegoten zal worden. Als hij denkt op het feit, aan het feit dat zijn discipelen hem allemaal zullen verlaten nadat ze zich aan hem geërgerd hebben. Als hij denkt aan het feit dat hij gegeeseld zal worden en bespuwd zal worden en aan het vloekhout genageld zal worden. Als hij eraan denkt dat zijn vader zijn aangezicht voor hem gaat verbergen. Als hij denkt aan die drinkbeker die hem straks zal worden aangereikt en die vol is van de gramschap Gods en die hij moet drinken, die niet van hem voorbij kan gaan. Als hij denkt aan dat lijden in de duisternis dat ook komen zal, als hij de eeuwige dood moet ondergaan in dat verschrikkelijke gebeuren dat de hemelen gesloten zijn en dat de aarde in duisternis gehuld is en dat hij zijn vader niet meer bereiken kan. Als hij aan al die verschrikkingen denkt, dan siddert zijn ziel. En die twee dingen, wat hij zelf doorworstelt in de wetenschap, de Zoon des Mensen moet veel lijden, en het onbegrip dat hij aan de kant van zijn discipelen ontdekt, dat ze die dingen overwegen en overleggen, maar dat er bij hen geen plaats voor deze dingen is. Die twee dingen, zijn eigen nood en der discipelen nood, drijven hem de berg op om te bidden. En dan hebt u antwoord op de vraag, wat ging de Heere Jezus dan bidden? Voor zichzelf zocht hij het aangezicht van zijn vader om bij God kracht te zoeken om die weg die hij gaan moet ook te kunnen gaan. Voor zichzelf zocht hij nieuwe blijken van de liefde en de gemeenschap met zijn vader als hij in de siddering die door zijn ziel heen vaart beseft dat er een ogenblik gaat komen dat de band tussen vader en zoon zal moeten worden verbroken en dat hij gaat beleven wat de dichter profetisch heeft voorzegd. Gij antwoordt niet. En nu zoekt hij hulp. Nu zoekt hij in de zwakheden van zijn menselijke natuur, want hij is met vele zwakheden omvangen geweest. Nu zoekt hij in de zwakheid van zijn menselijke natuur de kracht die van zijn vader moet komen. De liefde die van zijn vader moet komen. De gemeenschap met zijn vader. Daar hunkert zijn ziel naar. Daar verlangt zijn hart naar. Dat kan hij niet missen, daar kan hij niet buiten. En die nood van zijn eigen ziel drijft hem in het gebed tot God. En hij vraagt of zijn vader hem nu en straks, en ook als de weg nog dieper door de diepten en de duisternissen heen gaat, wil ondersteunen als van onder eeuwige armen, zodat hij niet bezwijken zal op die weg. En als hij aan zijn discipelen denkt, dan heeft hij ook reden om te bidden. Dan heeft hij reden om te bidden, want ze zijn zo onkundig en ze beseffen het niet. En ze verstaan het niet, en omdat ze het niet verstaan, daarom zijn ze zo ook zo dwaas en gedragen ze zich als dwazen. Denk maar dan weer aan die Petrus. Hij heeft de Heer Jezus beleden. Toen de Heer Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen heeft hij hebben de discipelen antwoord gegeven. En toen werd de vraag persoonlijk. En gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zei namens de anderen, de Christus Gods. En daar heeft de Heer Jezus van gezegd, Petrus, dat hebt u niet van uzelf. Dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Daarom zalig zijt gij, Simon Barjona. Toen herkende de Heere Jezus tot zijn eigen vreugde het werk van de Vader, het werk van de Heilige Geest in de ziel van Petrus. En het is dankzij dat werk van de Geest dat Petrus kon spreken in het geloof en de Christus kon beleiden. En toen zag Christus dat zijn onderwijs in het leven van Petrus vruchten droeg en zijn ziel is verkwikt geweest. En een ogenblik later, als hij begint te spreken over zijn naderend lijden, en hij is nog maar amper uitgesproken en Petrus neemt hem terzijde en hij zegt, dat verhoede God. Heere, wees u genadig, dat zal u geen zins geschieden. En toen moest de Heere Jezus tegen dezelfde Petrus heel andere taal spreken. Toen moest hij tot Petrus zeggen, eerst zei hij, vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Nu moet hij tot Petrus zeggen, Petrus, ge verzint de dingen die der mensen zijn en niet de dingen die God zijn. En daarom dat ontzaggelijke scherpe woord. Wat een contrast. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Ga weg achter mij, Satanas. Tegen dezelfde mens gezegd. Die geestelijke nood, dat ook zijn discipelen geneigd zijn om te bedenken de dingen die der mensen zijn en niet de dingen die God zijn. Dat ook zijn discipelen, waarbij hij, aan wie oprechtheid en waarachtigheid hij niet twijfelt, maar dat ook zijn discipelen toch iedere keer weer tot hinken en tot zinken geneigd zijn. Dat ook zijn discipelen zich nog menigmaal door Satan laten inkapselen en meenemen. Dat ook zijn discipelen struikelen zullen en vallen als Satan ze in zijn zeef krijgt. Om ze te ziften als de tarwe. Die geestelijke nood die ze zelf niet eens peilen en doorzien kunnen. Maar die hij voelt en die hij wel doorziet. Die geestelijke nood drijft hem tot het gebed. Om te bidden tot zijn vader. Dat ze toch bewaard zullen blijven. Zoals hij het later ook deed. En zoals hij het onafgebroken gedaan heeft. Later zegt hij tegen dezezelfde Simon Petrus. Simon, Simon, zie de Satan heeft u zeer begeerd. Om te ziften als de tarwe. En dan, wat zal er van Simon overblijven als Satan hem op zijn zeef krijgt? Dan zal het laatste korreltje geloof verdwijnen. Dan zal het laatste restant van de vrezen des Heren en de liefde tot God verdwijnen. Dan zal Petrus bezwijken en dan zal Satan voordeel over hem behalen. En daarom, vanwege die nood van Petrus en vanwege het feit dat hij het zelf nooit zal kunnen om staande te blijven en tegen de listen en de omledingen van de vorst der duisternis weerstand te bieden, vanwege die nood van al zijn discipelen, onkunde, dwaasheid, ongelovigheid, weerbarstigheid, heeft hij gevoeld dat hij die ze van zijn vader gekregen heeft om ze te bewaren in de naam des vaders, nu de heilige plicht had om ze aan zijn vader op te dragen en te bidden, in worsteling te gaan met Simon, over Simon en de anderen, om te vragen: Heere, bewaar ze in uw naam. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En toen de Heere Jezus zo met zijn eigen nood en die met de nood en met de nood van zijn kerk op de berg gegaan was om te bidden, toen gebeurde het, wat wij dan noemen de verheerlijking op de berg. Toen werd een antwoord ontvangen. Drie antwoorden eigenlijk, of een drievoudig antwoord. De verheerlijking zelf, de komst van twee hemelingen, Mozes en Elia, en die stem: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. We laten dat laatste en dat voorlaatste, dus die stem van de Vader en de komst van Mozes en Elia, rusten. Dat blijven liggen tot een volgende keer, zo de Heere wil. Maar het eerste deel van het antwoord willen we vanavond nog met elkaar bezien. Dat wonderlijke, dat bijna onbeschrijfelijke, waar de evangelisten wel woorden voor hebben gekozen. Maar al die woorden samen geven ons toch niet zo'n beeld dat wij kunnen zeggen: nu zien we het voor ons. Het gaat toch ons begrip te boven. Zijn gezicht werd veranderd. De gedaante van zijn aangezicht veranderde. Eigenlijk, hij kreeg een ander aangezicht. En dan alles gecombineerd, zowel uit Matthäus 17 als Marcus 9 en Lucas 9. Alles bij elkaar gecombineerd krijgen we dit beeld. Leest u het maar na. Jezus aangezicht veranderd, het werd blinkend, er ging als het ware licht van uit en niet alleen van zijn aangezicht, maar ook van de rest van zijn lichaam. En het had zelfs effect op zijn kleren, zodat, zoals de ene evangelist zegt, zijn kleding wit werd en zeer blinkende, wit als sneeuw. En zodat op een andere plaats gezegd wordt dat hij eruit zag als het licht van de zon. Nu, met deze woorden proberen de evangelisten aan te duiden wat daar in dat ogenblik van de verheerlijking van Christus plaatsvond. En wat we er ook in de geest van zien, één ding is duidelijk, en misschien moeten we het zo vangen en in woorden beschrijven. Eén ding is duidelijk, het is één en al hemelse heerlijkheid. Het is ontzaglijk indrukwekkend. En dat is het antwoord, althans het eerste deel. Hij heeft gebeden om hulp en ondersteuning op zijn eigen pad. Hij heeft gebeden of zijn vader ook zijn discipelen wil bewaren en kennis wil geven van de verborgenheden der godzaligheid. En dan komt als eerste dit antwoord. Nou, en dit is voor de Heere Jezus Christus zelf van de grootste betekenis geweest. Gemeente, ik kan u niet alles zeggen over die intieme verhouding die er bestaat tussen de vader en de zoon. Maar deze geschiedenis hier en verderop laat ons toch iets zien van die relatie tussen God de Vader en de Zoon. En we zullen er nog op terug moeten komen. Ik stip het nu alleen aan. Later hoop ik meer gelegenheid te hebben om er uitvoeriger bij stil te staan. Met name als het gaat om dat antwoord in de derde plaats. Die stem uit de hemel als zijn vader over hem zegt ten aanhoren van de discipelen: deze is mijn geliefde zoon. En dan komt daarin uit die tere band, die betrokkenheid, die eenheid, die nauwe verbondenheid. Maar dit is duidelijk, ook nu al. Nu zijn vader antwoord geeft. Nu het gebed van Christus, de troon der genade bereikt heeft. En nu er van de troon direct een antwoord komt. En nu zijn vader, want dat kon door niemand anders gebeuren. Nu zijn vader zijn aangezicht verandert. En zijn kleding wit maakt en zeer blinkende. En nu de vader hem met die hemelse heerlijkheid bekleedt. Zodat hij eruit ziet als de zon die schijnt in haar kracht. En vooral als we bedenken dat deze gebeurtenis zich waarschijnlijk in de nacht heeft afgespeeld. In de duistere nacht op de top van de berg, waar geen lampje brandt, daar is het ineens volop zonneschijn. En de zon is Christus zelf. En dat is voor hem en ook voor de discipelen, maar in de eerste plaats voor hem een antwoord geweest van de hemel. En dat antwoord heeft hem opnieuw bevestigd en versterkt in de overtuiging, mijn vader hoort mij. En hoe donker ooit Gods weg mogen wezen en hoe zwaar het pad ook mag zijn dat ik gaan moet, al moet ik veel lijden en al moet ik gedood worden, nochtans de vader is met mij. De Vader denkt aan mij. De Vader hoort mij. De Vader heeft me lief. De Vader stelt mij voor ogen. De beloften, de heerlijkheid die mij wacht als ik de weg ten einde toe bewandeld heb. En toen heeft de Heer Jezus Christus vanuit deze voorsmaak van wat hij straks zou beërven, opnieuw zoals het in Hebreeën 12 staat, moed gevat. Toen de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hem kracht gegeven om het kruis te dragen en de schande te verachten. En daarbij hebben dan tegelijkertijd, en ik hoop daar later nog wel eens meer op van te zeggen, de discipelen onderwijs gekregen. Want ze hadden van de Heere Jezus permissie gekregen om mee te gaan, deze drie. U zegt waarom deze drie, ik weet het niet. Dat is een stukje van de vrijmacht van de Heere Jezus geweest, waarom hij deze drie heeft uitgekozen. Omdat ze beter waren dan anderen? Nee, nee. Omdat ze hoger stonden dan de anderen? Nee, want één van hen heeft zo pas nog gehoord een week geleden, ga weg achter mij, Satanas. En waarom dan wel? Ik weet het niet. De Heer is wat dat betreft vrijmachtig. Maar ik weet wel ik weet niet waarom, maar ik weet wel waartoe hij ze meegenomen heeft. Opdat ze aanschouwers van zijn heerlijkheid zouden zijn. En opdat op hun getuigenis, en ik denk aan 2 Petrus 1, opdat op hun getuigenis de prediking van het woord zou berusten. Nu kan Petrus zeggen, we zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als we u verteld hebben de toekomst en de heerlijkheid des Heren. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Toen wij met hem op de heilige berg waren. En toen zodanige stem van de hemel geschied is. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. En op dat getuigenis, op dat fundament van apostelen en profeten, staat het geloof van Christus kerk. Met dat doel nam hij ze mee. Had zich ook allemaal af kunnen spelen terwijl de Heere Jezus daar alleen was. Hij is meer alleen geweest op een berg om te bidden een hele nacht over soms. Toen gebeurde het niet. Het gebeurt als er getuigen bij zijn. En om die getuigen te onderwijzen en om die getuigen toe te rusten en te bekwamen, heeft Christus ze meegenomen. Gemeente, dat is de tekst, de verklaring van de tekst. En die verklaring kostte inderdaad nogal wat tijd. Dat is soms zo bij het woord van God. Soms ligt de verklaring zo eenvoudig dat je met 5 minuten de zaak kunt gaan toepassen. Maar dat is met alle teksten uit het woord van God niet het geval. Hier in ieder geval niet. Maar er zijn wel een aantal dingen die we nu we geprobeerd hebben vast te stellen wat de Heere hier in dit gedeelte zegt. Er zijn wel een aantal dingen die wij nu in de lijn van de toepassing naar onszelf wat mogen toehalen. 2 dingen. En dan ga ik in de eerste plaats met u weer terug naar dat gebed. van de Heere Jezus. Want hij ging de berg op om te bidden. En we zagen, hij ging de berg op om te bidden voor zichzelf. En hij ging de berg op om te bidden voor hen. Voor zijn discipelen die zo in verwarring waren. En die het niet begrepen. En die zo makkelijk een prooi van Satan zijn. En die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Voor hen zocht hij Gods aangezicht. Als de voorbidder. En dat deed hij toen. En hij doet het nog. Dat is het wondere geheim dat ook bij de verborgenheid van de godzaligheid hoort als het evangelie ons vertelt dat hij nu niet meer in staat van vernedering, niet meer op aarde, niet meer op de top van een berg, niet meer in welk nachtelijk of daags uur ook, maar aan de rechterhand van zijn vader altijd leeft om voor hen te bidden. Altijd. Zolang zij in dit strijdperk zijn, zolang zij omringd zijn door duizenden gevaren, zolang zij op het terrein zijn waar Satan rondgaat als een briesende leeuw of als een engel des lichts. Zolang zij zwak en krachteloos zijn, leeft hij altijd om voor hen te bidden. En dat is de onuitsprekelijke troost die de Heer hier in zijn volk meegeeft. Wij zijn toch zwak. Zijn, en dan is bedoeld de duivels, sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En Satan heeft zoveel macht en zoveel invloed en ik kan zoveel listen aanwenden dat hij zelfs een Petrus, die oprechte Heere beleden heeft, aan zijn kant kan trekken en tot zijn instrument kan maken om Jezus tegen te staan. Satan heeft zoveel macht, ook over het hart en over de ziel van oprecht gelovige en godvrezende mensen, dat de Heere tegen hen moet zeggen, nu bedenkt u de dingen die der mensen zijn en niet de dingen die God zijn. En zo zijn er zoveel situaties waarin de Heere op zijn volk van alles aan te merken heeft en terecht. En zo zijn er situaties dat Gods kinderen het verdiend hebben dat de Heere hen scherpelijk vermaant en bestraft. Desnoods, zoals in Petrus' geval, ook nog in het bijzijn van anderen. Maar hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van kracht. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Hij weet dat er niks van terecht komt. Ook al was de belijdenis die ze aflegden oprecht. Ook al was de keus die ze maakten eerlijk. Hij weet dat van hen nooit iets terecht zal komen als ze in eigen kracht verder moeten. En op zichzelf zullen zijn aangewezen. Hij weet dat de macht van Satan veel sterker is dan hun kracht. Hij weet dat ze tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Hij weet dat ze in de geestelijke strijd altijd zullen onderliggen. Dat ze het op zullen geven. Hij weet dat ze verloochenen zullen. En dat ze de Heere de rug zullen toekeren. Hij weet dat als Satan eens echt goed gaat siften, er ook niets van genade en van vreze Gods in hun hart meer overblijft. En omdat hij dat weet, is hij altijd voor hen in gebed. Altijd. Omdat zij altijd in gevaar zijn. En is hij altijd bezig voor het aangezicht van zijn vader om te bidden dat ze bewaard zullen blijven. Dat ze staande zullen blijven. Dat hun geloof toch niet op zal houden. Oh, dat is inderdaad nodig, of niet? Weet u wanneer wij gaan ontdekken dat dit nodig is? als wij ook die werkelijkheid gaan verstaan, waar Paulus van spreekt, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Als je het zelf altijd nog wel kunt, ook met je gebedsleven, als je altijd nog wel een gebed bij de hand hebt, en je op die manier aan je gebeden nog een beetje vast kunt houden, als je nog wel een woord van de Heere naar je toe kunt halen en een belofte van de Heere kunt grijpen om daarop te vertrouwen, en als je nog wel eens een keer echt bidden kunt voor je gevoel, dan gaat het nog wel, nietwaar? Dan kunnen we zelf de Heere nog bereiken en dan kunnen we onszelf nog bemoedigen. Het is niet anders dan dat je probeert je met je aan je haren uit de ruisende kuil op te trekken. De waarachtige beleving van Gods kinderen leert ook dit. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dan weet je wel dat gebed, dat het gebed de weg is en de enige weg. En dan weet je wel dat je met je noden toe moet gaan en toe mag gaan tot de troon der genade. En je leest die aansporingen ook wel en die vermaningen en die uitnodigingen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar ziende op jezelf en ziende op je zwakheid en je ellendigheid en je biddeloosheid, weet je niet hoe je in het gebed een A van een B moet onderscheiden. En weet je niet in je gebed hoe je één goede God verheerlijkende gedachte moet voortbrengen? En weet je niet hoe je je nood recht moet uitzeggen voor de Heere? Want je weet niet eens recht en grondig wat je nood is. Zo ongelukkig, zo armzalig is een mens, onbekwaam tot enig goed. Om dan die vertroosting te ontvangen. Ik heb voor u gebeden. En niet alleen dat je niet weet hoe je bidden moet zoals het behoort. Niet alleen dat je niet weet hoe je het zeggen moet tegen de Heere met eerbied en in de oprechte vrezen van de Heere. Maar als je geconfronteerd wordt met de vorst der duisternis en als je die roepstemmen van het woord van de Heere leest, ja, en ze zijn terecht. En de Heere heeft er ook recht op dat we ze in praktijk brengen. Wederstaat de duivel! En dan de ontdekking dat zelfs voordat hij zich openlijk heeft aangediend, we al bezweken zijn. En dat het niet eens zozeer de lokstem tot de zonde is die via de fluisterwoorden van de duivel ons oor en ons hart bereikt. Maar dat vanwege de inwonende verdorvenheid we al gevallen zijn voordat Satan zich manifesteert. O, wat wordt er van ons in die staat als de biddende hoge priester zijn werk niet meer doet. Kent u die gebedsnood, die biddeloosheid, die zwakheid, die ellendigheid, dat bezwijken, dat tot hinken en tot zinken gereed zijn en dat elk ogenblik? Dan de vertroosting die de Heere juist voor zulken geeft. Hij ging de berg op om te bidden en hij nam zijn discipelen mee, zodat ze zijn heerlijkheid mochten aanschouwen. En zodat ze het mochten horen. Ik heb voor u gebeden. En dan het tweede, waar ik toch ook nog even bij stil wil staan. En dan ga ik weer verder naar die verheerlijking die de Heere Jezus Christus kreeg. Ik zei zo pas, het was maar een voorsmaak. Dit is nog maar iets van wat hij straks in volle omvang zal ontvangen. En dan wordt het oneindig veel rijker. Oneindig veel rijker. Als we dan lezen wat de schrift daarover zegt. Bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 1 en in Openbaring 1. En leest u het zelf maar na. Dan zien wij dat wat er op de berg der verheerlijking gebeurt als het aangezicht van Christus verandert en zijn kleding wit en blinkend wordt als sneeuw, witter dan enige voller op aarde ze maken kan, dat dat nog maar een voorsmaak is en meer niet. Nu probeert u zich dat in te denken. met het voorstellingsvermogen dat we van de Here ontvangen hebben. Denk dan maar weer even aan die woorden. Zijn aangezicht blonk als de zon. En zijn kleding weerspiegelt het licht van de hemel in verblindende glans. Witter dan wat u zich op aarde ook wit kunt voorstellen. En als u de zon eens een keer hebt zien schijnen over een sneeuwwit landschap, dan kun je je ogen beter dicht doen, want je zou verblind raken. Nu zo was het, en nog veel heerlijker zal het zijn, als hij komt met zijn tienduizenden engelen. Dan schijnt het hemelse zonlicht, dan schijnt de zon in haar kracht over de ganse sneeuwwitte Christus. En dat zal verblindend zijn. En daarom zegt de profeet Maleachi: wie zal bestaan als hij verschijnt? Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Welk zondig schepsel, welk kind van Adam kan zonder verschrikken hem tegemoet gaan? Die vraag komt ook mee uit deze verheerlijking van Christus. En dan tekent de Bijbel ons in alle ernst en eerlijkheid, maar tegelijkertijd in al haar verschrikking, wat er dan gebeuren zal met hen die in deze Christus niet hun heil en hun hoogst geluk leerden beschouwen. Als ze dat gewaar worden dat hij komt. Dat hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dan zal een panische angst hen aangrijpen. En ze zullen bidden tot de bergen en tot de heuvelen: valt op ons en bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Een vruchteloos gebed tot de bergen en tot de heuvelen, om een graf te mogen ze hebben, zodat de Allerhoogste, zodat zijn gezalfde ons niet kan vinden. Maar niemand zal ontsnappen. Gemeente, dat is ook een aspect van het evangelie. Daarin zal de heerlijkheid van de grote Christus ook openbaar komen. Dat zijn vijanden terugdeinzen. En dat ze niet staande zullen kunnen blijven. En zo zal zijn heerlijkheid al hoger reizen. Maar zo bewijst hij dat hij de overwinnaar van al zijn vijanden is. Hoort u nog bij zijn vijanden? U zult het verliezen. U zult het verliezen. U kunt nu nog denken dat u overeind kunt blijven. U denkt het alleen maar omdat u zijn heerlijkheid nog voor geen glimp hebt gezien. Maar één blik op zijn heerlijkheid en u weet het, dat u het verliezen zult. Tenzij wij nu hier capituleren en voor hem in het stof buigen en onze wapens inleveren en zeggen: Heere Jezus, ik heb het misgehad. Ik heb me tegen u verzet en nu bedenk ik en nu ontdek ik dat ik niet tegen God kan strijden en vrede hebben. Als we die weg van de capitulatie niet gaan, van het buigen in het stof, om ons aan hem over te geven, aan hem over toe te vertrouwen. Gemeente, als wij die weg niet gaan, maar als wij met al dat verzet in ons hart overeind zoeken te blijven en te proberen onszelf te blijven en niet te doen wat hij wil, niet te buigen onder zijn scepter, niet te aanvaarden zijn juk, niet te smeken om zijn genade, dan zullen we het verliezen. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Want nu staat hij nog gereed om zondaars te ontvangen. En niet alleen zullen we het verliezen, gemeente, als we openlijk bij zijn vijanden behoren en ook duidelijk uitgesproken hebben door onze keuze, door onze levenswandel, dat we tegen hem zeggen, we hebben geen lust aan de kennis van uw wegen, wijk van ons. Maar ook als wij van gedachten zijn dat we het met een beetje godsdienst wel kunnen klaren, dat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen, die ik bij u gehad heb, eer de wereld was. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. Heere, we danken u dat gij ons uw woord geeft en het onderwijs daaruit. Dat we de schriften mogen hebben, maar dat wij ook geregeld nog in vrijheid samen mogen komen om naar de verkondiging van uw woord te luisteren. En dat is toch het middel dat u hebt gekozen, Heere, om zondaren zalig te maken. Zo staat het toch in de schrift dat het u behaagd heeft door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. We hebben iets van de Heer Jezus vanavond gezien. Van zijn bidden, van zijn voorbeden. En van de heerlijkheid die hij toen ontving en die hij in nu nog veel grotere heerlijkheid bezit. En die straks voor aller oog zichtbaar worden zal. Jezus wil. Amen. Psalm 68, het laatste vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.